Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom. Ook vanmiddag gaat dominee Visser uit Veenendaal ons voor. Het schriftgedeelte dat we gaan lezen is uit het Nieuwe Testament, Galaten 4, daarvan de verzen 1 tot en met 19. Galaten 4, de verzen 1 tot en met 19. En aan de beurt van behandeling is de Heidelberg Catechismus zondag 9. Ik zou u graag ook even aandacht willen vragen voor de dozen die bij de uitgang staan. Dat is voor het afscheidscadeau voor dominee van der Zwaag. Ik wil u graag hartelijk oproepen om daarvan gebruik te maken. De collectes zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang is die voor het bouwfonds. We zingen nu met elkaar Psalm 25, daarvan vers 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en al die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 104 en daarvan vers 10. We belijden straks ook met de catechismus, met zondag 9, het vaderschap van God. En ook dat hij de almachtige schepper is. En juist deze psalm legt daar de vinger bij. God in zijn macht als schepper en onderhouder van alles wat is. We zingen Psalm 104 vers 10. De gouden zon weet waar zij schuil moet gaan. En ook wat er verder volgt. We blijden het geloof van de kerk ter even en we willen dat vanmiddag doen met de geloofsbelijdenis van Nicea, omdat daar ook juist wordt gesproken en beleden over wie Christus is, de van eeuwigheid gegenereerde Zoon van God. En daar gaat het ook in het onderwijs vanmiddag over. Dus we blijden het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 107 vers 1 en 11. 107 vers 1 en vers 11 na de geloofsbelijdenis en laat ieder in zijn hart meebelijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden. die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Laten we bidden om het werk van de Heilige Geest in deze dienst. Almachtige God in de hemel, u die in Christus als Vader gekend wil zijn, we komen tot u, we prijzen uw naam, we bezingen uw daden in de psalmen. U bent het die de wereld schiep en nog steeds in stand houdt. die onze levens draagt in uw handen, die dat geweldige kunstwerk van de kosmos draagt en schraagt. U bent het die de natuurwetten geeft en doet werken. U bent die God die de werkelijkheid mogelijk maakt. En heren, als kleine mensen in die geweldige kosmos, onafzienbaar voor ons, komen we tot u. We hebben u leren kennen in uw woord als schepper, maar ook als herschepper. U bent het die alle dingen nieuw maakt. De Alpha en de Omega. Begin en einde. En heren, bij u willen we dan schuilen. Want deze grote kosmos, door u geschapen, kan ons ook angst aanjagen. Is zonder geloof in u onpeilbaar. Afschrikwekkend, de diepten van het heelal. De onzagwekkende kracht van de supernova's die ontploffen in de sterrenhemel. De kometen, de sterren, de zonnestelsels. We duizelen ervan. En zonder van u te weten en zonder u te kennen, jaagt ons dat schrik aan. Dat grote zwijgende heelal. Maar nu mogen we hier in de kerk, in de ruimte van de gemeente horen dat u het bent die de dingen maakte, die de dingen in stand houdt. En dat u het bent die zich laat kennen in en door de Heer Jezus Christus. U bent het die ook naar ons overbuigt, ons als het ware aanraakt in de verkondiging, in de uitdeling van de sacramenten. U bent het die als een vader zich ontfermt over de kinderen. Heere, geef dat het onderwijs dat vanmiddag centraal staat bij ons mag overkomen. Dat het ons mag funderen in uw woord. Dat het ons ook mag helpen om te staan in het leven van alle dag. Heere, wij vragen of u onze ogen en oren wil openmaken. Ons hart wil openen. Zodat we de dingen van uw woord mogen verwerken. We hebben belijdenis gedaan met de kerk van de eeuwen. Met die grote katholieke kerk van altijd en overal. We zijn er een gedeelte van. Een openbaring van als gemeente. We bidden u voor uw wereldwijde kerk. We bidden of we werkelijk ook katholieke christenen mogen zijn. Die beseffen ook niet op zichzelf te staan, maar te delen in dat geloof in u, de drie enige, dat wereldwijd beleden werd en wordt. Heren, wilt u ons helpen om u te dienen in deze dienst? Vaak moeten we beleiden met onszelf bezig. Of het ons ten goede komt. Of het naar onze smaak is. Maar geef dat in deze dienst we ons mogen richten op u. En dat u de eer zult krijgen van dit samen zijn. Dat in uw naam is begonnen en zo geheiligd. Draag en spaar en zegen ons in alles wat wij te doen hebben in deze dienst. En hoor ons uit genade. In Christus, uw enige geboren Zoon. Amen. Laten we de schriften open doen, gemeente, vanmiddag bij Galaten 4. En daar lezen we dan de eerste 19 versen van. Galaten 4, vers 1 tot en met 19. Waar het onder andere, maar dat is wel een belangrijke spits voor vanmiddag, gaat over het kind zijn van God als mens. Aangenomen zijn tot kind van God. Door dat enige, eeuwige kind van God, de Heer Jezus Christus. We lezen dus Galaten 4, vers 1 tot en met 19. En we zingen dan opnieuw een van de psalmen die gaan over Gods scheppingsmacht. Psalm 147, vers 5, 6 en 9. Vers 5, 6 en 9 van Psalm 147 in aansluiting op de schriftlezing. We lezen Gods woord te beginnen bij vers 1 van Galaten 4. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van tevoren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar ze willen ons uitsluiten opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed en niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Tot zover Gods woord. Zalig wie dit hoort, bewaart en doet. Zoals u al duidelijk was geworden, gemeente, gaan we verder vanmiddag met het centraal stellen van de Heidelbergse catechismus. En vanmiddag is zondag 9 aan de beurt van behandeling. Doordat eigenlijk broeder Van Middelkoop zou voorgaan en ik voor hem ben ingevallen, is het een beetje in ongereden geraakt, ons mooie plan om telkens vragen in te dienen voorafgaand aan de catechismusbehandeling. U kunt dat alsnog doen. En mocht u er erg mee zitten, dan kunt u dat ook rechtstreeks naar mij toe mailen. En dan ben ik ook best bereid om daarop in te gaan als de verkondiging vanmiddag onvoldoende duidelijkheid zou geven. Dat hoop ik niet natuurlijk, maar ik sta ervoor open. In ieder geval is vanmiddag zondag 9, dus aan de beurt van behandeling. En we hebben de vorige keer bij zondag 8 stilgestaan bij die indeling van het apostolicum, van de 12 artikelen van het geloof. Die handelen over God de Vader, de Zoon en de Geest. En vanmiddag staat dan met name dat eerste artikel van de 12 artikelen centraal, het geloof in God de Vader. Er wordt gevraagd, wat gelooft ge als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, dat hij om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Tot zover. Allerlei gedeelten uit het woord zouden hierbij aangehaald kunnen worden om deze belijdenis te onderbouwen. Maar ik beperk mij tot vers 6 van Galaten 4. Daar lezen we het volgende, vers 6 van Galaten 4. Het woord van de apostel Paulus. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Tot zover. Dat we straks na de verkondiging zingen psalm 33 vers 7. Ook een psalm die Gods macht als schepper bezingt. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33 vers 7 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, ik weet niet hoe u dat allemaal meemaakt om u heen, maar ik heb het idee dat als je als privépersoon zegt dat je christen bent, dat tegenwoordig best wel geaccepteerd wordt. Het is natuurlijk wat anders als je in het publieke domein die God dan ook zou verkondigen en belijden, dan worden we allemaal heel onrustig in Nederland. Maar als je als privépersoon zegt tegen een buurman, buurvrouw, een collega, een medestudent, dat je christen bent, dan is er soms best respect, zoals dat heet. Zoals er voor alles en nog wat respect wordt uitgesproken. Ook voor de meest wazige dingen waar je volgens mij helemaal geen respect voor zou moeten hebben. In ieder geval, het persoonlijk geloven en belijden in God, dat is iets waar je tegenwoordig best wel weer voor uit kunt komen. Ik herinner mezelf, ik ben ooit begonnen met een technische studie in de jaren 80, dat er toen absoluut not dan was om dat naar voren te brengen. Maar nu lijkt het klimaat toch wel heel anders te zijn. Alleen de vraag is dan, welke God hebben we het dan over? Het is opmerkelijk, het viel me weer op in de voorbereiding voor deze dienst, dat ons woordje God natuurlijk een van oorsprong heidens woord is. Onze voorouders waren Germanen, Friezen, Saksen. En die voorouders van ons, verre voorouders van ons, hadden ook zo hun goden. Hey, jongelui, die kom je al tegen in de namen van onze dagen. Maandag, de maan, dinsdag, Dina, woensdag, Wodan, Donor, Freya. Allemaal Germaanse goden. En als onze verre voorouders het over een of andere god hadden, bijvoorbeeld Donor of Wodan, dan gebruikten ze ook dat woord God. Een woord dat uit het oud-gotisch schijnt te komen. Dus als wij spreken over God, dan gebruiken wij eigenlijk een heidens woord van onze voorouders. Het Oude Testament gebruikt andere woorden voor God. Eel bijvoorbeeld. Of Yahweh, de naam die God aan Mozes heeft geopenbaard. Of Elohim. Maar wij gebruiken dat heidense woordje God. En dat is op zich, is dat denk ik niet verkeerd aan. Maar het maakt wel meteen duidelijk dat onze voorouders iets heel anders onder God en goden verstonden dan wij die willen leven bij het woord van God. Wie geloven we nu eigenlijk? Wie beleiden we nu eigenlijk? Want de mensen om ons heen kunnen ook spreken over God en het goddelijke. Als mensen om ons heen geconfronteerd worden met een ramp, dan kan het zomaar zijn dat ze roepen, o God. Of dat ze heel kritisch aan u, jou en mij vragen, waar was God tijdens die geweldige ramp? Waarom laat God dat toe? Maar de vraag is dan altijd, over welke God hebben we het dan? Is dat een algemeen godsidee, een abstract idee van zo zal God ongeveer zijn? Of is dat de God en Vader van Christus? Nou, u voelt wel aan, het is heel belangrijk te weten over welke God het gaat. Welke God wij dienen, belijden, geloven, prijzen. En daarom is het ook goed om met de catechismus stil te staan bij wat de kerk van de eeuwen beleidt over God de Vader. En boven de preek schrijf ik dan ook, ik geloof in God de Vader. Want dat is de toonhoogte waarop we spreken. Als een belijdenis dus. Een belijdenis. We gaan niet speculeren. We gaan niet allerlei ingewikkelde dingen proberen duidelijk voor ons te maken. Maar we spreken in de kerk op de toonhoogte van het belijden. Ik geloof in God de Vader. En in de preek van vanmiddag houd ik het heel beperkt. Twee hoofdgedachten. We geloven in God de Vader als Christusvader. Hij is de Vader van Christus. En als mijn Vader. Als mijn Vader. Dus ik geloof in God de Vader. Twee hoofdgedachten. Dat geloof is een geloof in God als Christusvader. En dat geloof is geloof in God als mijn Vader. En dan voelt u dan, wordt het heel persoonlijk in de catechismus. Dan komt het heel dichtbij. De God van de Bijbel, wie is Hij? Wie is Hij? Hij belijden wij met de katholieke kerk. Hij is Vader. En zo maakt God zich dus bekend. En dat is uniek. Dat is uniek in de geschiedenis van al die godsdiensten die zijn ontstaan. Dat is uniek ook in onze eigen Nederlandse geschiedenis, want onze verre voorouders hadden allerlei goden, maar ze hadden geen God die zij beleden als Vader. En wij beleiden dus ook niet een abstracte God, de God van de filosofen, maar wij beleiden de God en Vader van de Heer Jezus. Zo maakt Hij zich bekend. En Waar ik dan vanmiddag graag de vinger bij wil leggen, dat is hoe de catechismus dat dan uitlegt. Het antwoord van zondag 9 begint zo. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoon Christus wil mijn God en mijn Vader is. Het begint dus bij het vaderschap van Christus. God is de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Dus de catechismus die begint niet bij het persoonlijke van ervaar jij God als Vader of kun jij God als Vader zien? Of wat betekent dat, dat God Vader is? Nee, het begint in het goddelijke wezen zelf, om het zo maar te zeggen. Het begint bij God zelf, het begint in God zelf. Christus is de eeuwige Zoon en God de Vader is de eeuwige Vader. Zo hebben we het ook beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Christus is licht uit licht. Hij is geboren, niet gemaakt. Er was nooit een tijd dat God de Vader niet de Vader was van de Zoon. En er was nooit een tijd dat de Zoon niet de Zoon was van de Vader. In de allereerste plaats is God de Vader van Christus. Zo staat het ook in Galaten 4. Paulus is daar bezig om de Galaten eigenlijk terug te roepen van een dwaalweg die ze waren ingeslagen. Hoe was dat bij de Galaten? Nou, even heel kort. Ze waren heel sterk onder de invloed van het wetticisme gekomen. Ze lieten zich weer onder de wet brengen. Maar, zegt Paulus, als je onder de wet bent, ja, dan ben je dus eigenlijk een slaaf, een knecht van God en niet een zoon. Maar jullie zijn toch immers kinderen, zonen geworden. Zonen geworden van God. Erfgenamen van God. Je bent veel dichterbij gekomen dan alleen maar een afstandelijke slaaf. Hè? Een, jongens en meisjes in de kerk, een eigenaar van een grote fabriek of van een grote zaak. Misschien hebben jouw vader of moeder die wel. Met allerlei personeel. Dat is prachtig. En je kunt een hele goede band hebben met je personeel. Maar het is heel iets anders wanneer je de zoon bent van de baas. Of de dochter bent van de bazin. Dat is heel wat anders dan wanneer je een werknemer bent. Nou, Paulus zegt tegen de Galaten, jullie stellen je op als werknemers. Als slaven van God. Jullie zijn weer bezig met verdienen. Maar het is veel heerlijker. Je mag dichterbij komen. Je mag kind aan huis zijn bij de Vader. Daar spreekt Paulus over. Hij zegt het in vers 5 van Galaten 4. Dat Christus gekomen is om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat, zegt Paulus, wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Je mag dus zo dichtbij komen bij de Heere God, dat je kind aan huis bent bij hem. Kind aan huis bij de Vader. Nou, dat is toch ongehoord. Kind aan huis bij de Vader. En dan gaat hij verder in vers 6. Omdat u kinderen bent, kinderen van God geworden, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Dus het gaat ook weer klinken in onze harten, zegt Paulus. Het is niet alleen maar, je mag kind van God zijn en dat je er dan niks van weet. Nee, de Heilige Geest wordt door Christus uitgezonden in onze harten en daar roept hij Abba Vader. Hij zegt het ons voor, zeg het maar. Abba, Vader, je mag misschien vertalen Papa. En zo mag je de Heere God leren kennen. Dus het is niet alleen maar een belijdenis op afstand vanmiddag, maar de Heilige Geest wil het ons ook voorzeggen. Wat het betekent om kind te zijn van Abba, Vader. Nou, u voelt wel aan, dan komt het dus heel dichtbij. En het kan zo dichtbij komen, omdat God de Vader is van zijn eeuwige Zoon. Van de Heer Jezus Christus. Dus het begint allemaal niet bij ons vanmiddag, of wij nou het vaderschap van God beleven en kennen, maar het begint in de eerste plaats bij hoe het in God is. God de Vader heeft van eeuwigheid een zoon. God is naar zijn wezen Vader. Dat is hij niet een keer geworden. Hij was het altijd al. Nou, dan gaat het ook wel duizelen. Want als je als menselijke vader een kind mag krijgen, als je dat gegeven is, dan word je voor het eerst vader. Maar God was altijd vader. En waar het vanmiddag dus bij begint, dat is hoe dat nou toegaat tussen de drie personen in God. Nou, dat is heilig terrein. Schoenen van de voeten, zoals Mozes bij de brandende braambos. De Vader heeft de Zoon lief. En de Heilige Geest hoort hoe het toegaat tussen de Vader en de Zoon. Want lezen we in het Nieuwe Testament, de Geest onderzoekt de diepten van God. Dus er is een heilige liefdesband tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is een en al liefde. Zoals dat toegaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nou is het bijzondere dat die heilige, drie-enige, liefdevolle God uitreikt. En dat hemelse huis openzet voor andere zonen, voor andere dochters. Nee, die niet van eeuwigheid al de zijne waren, maar die hij adopteert, die hij aanneemt. God opent zijn hart voor mensen zoals wij en nodigt ons in het huis van de Vader, in de gemeenschap van de drie-enige God. Nou, dat is ongehoord. Ongehoord, onvoorstelbaar. Maar dat is de belijdenis van de kerk van de eeuwen. God is Vader. De gemeente, dat is ontzettend actueel om dat vast te houden. Om dat te verwerken. Want, de vorige keer toen het over zondag 8 ging, ook al aangestipt. In ons land zijn ruim 1 miljoen moslims die het dus heel anders zien. Die God, Allah, zeggen zij, niet met die vadernaam kennen. En wanneer wij in aanraking komen met hen, zullen ze ons daar onmiddellijk ook op bevragen. En misschien kent u dat ook uit ervaring. Ik zou zeggen, probeer het maar eens. Dat is het boeiende ook wel in de ontmoeting met moslims. Als je die aanspreekt, je kunt heel makkelijk moslims bij je thuis uitnodigen of je laten uitnodigen. Daar is heel sterk de cultuur van de gastvrijheid. Als je dan erover spreekt dat je christen bent en dat zij moslim zijn, dan gaat het binnen twee zinnen al over deze dingen. Hoe kunnen jullie nu zeggen dat God een zoon heeft? En u herinnert het zich misschien wel van de vorige keer. In de Koran staat het zo dat christenen zouden geloven in een godengezin. Dat is niet zo, maar zo staat het in de Koran. De moslims geloven dat in God de Vader, in de Zoon en in Maria. Dat zou dan de drie eenheid zijn. Geen christen herkent zich erin. Geen christen gelooft dat, maar dat is de gedachte die bij moslims leeft. En het is dan ook belangrijk als je komt te spreken met moslims, dat je dan uitlegt dat er niet zoiets is als een vleeselijke, een biologische conceptie, maar dat God de eeuwige zoon heeft. En dat zoals moslims geloven in de Koran, die van eeuwigheid al Gods woord is, dat wij zo geloven in de heilige Zoon van God, die de eeuwige Zoon van God is. En het is verder ook belangrijk om niet alleen naar de moslims toe deze dingen te belijden en vast te houden, maar ook naar mensen die over God spreken en die u en jou en mij ook kritisch bevragen. Waarom laat God dat toe? Het is heel frappant, zodra er weer een ramp is van grote omvang, dat je dan in binnen- en buitenland krantenkoppen kunt vinden met een verwijzing naar God. Waar was God? Of waarom God? Heel opmerkelijk dat ook in seculiere landen dat dan weer boven komt. En dan kun je je in de hoek gedreven voelen als je collega's je in de werkplaats vragen van hoe zit dat dan met jouw God? Hoe zit dat dan? En dan is het belangrijk om duidelijk te maken dat wat iemand God noemt, dat dat nog niet dezelfde God is als de God die wij belijden als christenen. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. Weet u, heel veel mensen om ons heen, die kennen het woord God. Die spreken soms ook over God. Maar die hebben het eigenlijk over een andere God dan in de Bijbel. Hoe gaat dat meestal? Nou, vaak gaat het dan zo, dat mensen zeggen van ja, ik geloof niet in een God. Maar als er een God is, waarom laat hij dan dit of dat toe? En kennelijk hebben ze dus een beeld van de Heere God als een God die almachtig is en die goed is en die nou aan ons moet uitleggen hoe hij die twee bij elkaar houdt. Want hoe kan een almachtige God die goed is rampen en verdriet toelaten? Dat is dan de gedachte. En dan is het heel belangrijk om tegen zo iemand te zeggen, en ik hoop dat u daar dan ook de moed voor vindt en dat u de vrijmoedigheid daarvoor neemt, om te zeggen, luister eens, die God waar jij in gelooft, dat is niet de God van de Bijbel. Die God waar jij allemaal uitspraken over doet, dat is niet de God die ik leerde kennen. Dat is niet de Vader van Christus. Want de God waar jij over spreekt, dat is een afstandelijke God. Dat is een God waarvan je denkt dat hij rampen en verdriet en lijden zomaar toelaat. Dat is een God die jij belijdt die op afstand staat. Maar de God die ik belijd, die is in deze wereld gekomen. Die is zelf ondergegaan in het verdriet van deze wereld. In de dood die heerst in deze wereld. Deze God die ik ken, heeft zijn eigen zoon gegeven uit bewogenheid. Omdat hij deze wereld, deze kosmos lief had. Deze God blijft niet op afstand. Maar de God die wij dienen, heeft zichzelf gegeven. Hij heeft het liefste wat hij had overgegeven aan kribbe en kruis. Zodat de Heer Jezus zelfs zich verlaten wist van de Vader. Dat is een andere God dan de goden van onze voorouders. Dan Wodan, dan Donor. Dat is een andere God dan de God van de Koran. Dat is een andere God dan de God van de filosofen. Dat is een andere God dan de God van je buurman, of je buurvrouw, of je medestudent, die hij zichzelf, of zij zichzelf, voorstelt. Dat is een God die zichzelf heeft weggegeven. Nou, gemeente, ik denk dat het heel belangrijk is voor ontstaan in deze wereld om dat vast te houden. Ook in Veenendaal gaat de secularisatie verder. Ik was gisteren even in de supermarkt. Ik zag dat bord staan bij de supermarkt in de Ellekoot. Van nu af aan ook op zondagmiddag open. Nou, dat is een teken van voortschrijdende secularisatie, van post-christendom. Allerlei instellingen die voortvloeien uit het christelijk geloof, die gaan naar de achtergrond. We komen in een andere tijd, ook hier in Veenendaal. En dan komt het erop aan dat u en jij en ik weten wat we geloven. Onze kinderen, onze kleinkinderen, ze zullen veel minder kunnen drijven op de traditie, op de christelijke sfeer die er in de samenleving is. Ze zullen steeds meer ook zelfstandig hun geloof moeten belijden. En ik heb dat ook wel vaker aangestipt in de verkondiging. We moeten ons daarop instellen als kerk. In Veenendaal, maar dat is in de hele westerse wereld zo. We moeten ons erop instellen dat we ook zelfstandig en persoonlijk ook naar allerlei andersdenkenden gaan belijden en weten wat we te belijden hebben. Nou, zo gaat de catechismus ons voor in een belijdenis die eigenlijk heel actueel is. En zo komen we bij de tweede van de preek. Want die eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, die heeft dus een eeuwige zoon. Die eeuwige zoon die is opgenomen in die eeuwige liefdesband van vader, zoon en geest. Maar dat is, en daar heb ik al diverse aanzetten voor gegeven, dat is dus die God en vader die ook zich als mijn vader, als uw vader, als jouw vader wil openbaren. God is de vader van Christus, maar Christus is gezonden, lezen we in de tekst, in vers 6 van Galaten 4. God heeft Christus gezonden, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En dat echoot ook in onze harten, omdat Christus zijn geest stuurt, vers 6, die roept Abba Vader. Dus de schriften en de catechismus gaan in dat spoor. Die willen graag dat wij dat ook persoonlijk leren belijden. Het is bekend van Luther dat hij ook erg verknocht was aan de catechismus die hij schreef. Dat is de Lutherse catechismus, waar ook de artikelen van het christelijk geloof worden behandeld. En daar wordt ook dus het gebed, het Onze Vader, in behandeld. En dat komt ook in de catechismus aan de orde. En Luther zei, ja, ik blijf altijd bezig om te leren in de catechismus. En hij zei, ik moet dat doen net zoals de kinderen dat leren. Want de kinderen in zijn tijd leerden ook de catechismus op school, de Lutherse catechismus. En ze moesten dan ook weer al die basisdingen leren. Ik geloof in God de Vader. En ze moesten ook het Onze Vader leren. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan zei Luther, ik moet elke keer weer net als de kinderen bij het begin beginnen. Want, zei Luther, ik kan soms zo bang zijn hoe het gaat met het evangelie en met de kerk en met mijzelf persoonlijk. En als ik dan weer begin met de kinderen om te leren wat het betekent dat God onze vader is. Als ik dan weer bid, onze vader die in de hemelen zijn, zei het, dan word ik weer rustig. En dan word ik weer blij. En dan heb ik weer grond onder de voet. En zoals dat voor Luther geldt, zo geldt dat ook voor ons. Als wij ondersteboven dreigen te gaan, als wij het allemaal niet meer weten, als we twijfelen aan alles, als wij twijfelen of we ook wel kind van God zullen zijn of niet, dan is het zo heilzaam om weer bij het begin te beginnen. Bij het Onze Vader en bij het Apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van de aarde. En dat wil de Heer ook, dat we ons dat leren toe-eigenen. Dat we ons dat leren gelovig te realiseren. Immers, de Geest van God roept toch in onze hart Abba, Vader. Dus de Heilige Geest is ermee bezig dat wij God als Vader zouden gaan kennen en liefhebben en belijden. dan kan ik me voorstellen dat u zegt, dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Want ja, weet u, zegt u misschien, ik ben opgevoed in een geestelijk klimaat waar dat helemaal niet kon. Waar dat eigenlijk als iets onbereikbaars werd gezien. Ik denk dat dat voor heel wat van ons zal gelden. Geldt eigenlijk ook voor mezelf. Zo ben ik eigenlijk ook wel opgevoed. In een geestelijke sfeer waarvan je zei van ja, die vadernaam, daar moet je maar heel zuinig mee zijn. Kun je dat eigenlijk wel bidden, dat onze Vader? En kun je dat eigenlijk wel belijden? Ik geloof in God de Vader. Daar moet toch wat voor gekend worden? Nou, u weet hoe daar over gesproken werd en gesproken wordt. En natuurlijk, het zijn geen goedkope dingen. Het zijn geen goedkope dingen. Genade is niet goedkoop. Maar het is toch het woord van God vanmiddag wat we ook lezen in Galaten 4. Dat God de geest van zijn zoon heeft uitgezonden in uw harten die roept, Abba Vader. En dat zegt Paulus tegen die Galaten. Galaten die helemaal niet op de goede weg zijn. Galaten die krijgen te horen, wie heeft u betoverd? Kijk maar, het begin van vers 1 van Galaten 3. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Ze zijn het spoor bijster. Ze leven niet meer als kinderen van God, maar als werknemers, als slaven. Die moeten werken voor hun salaris, voor hun loon. Ze zijn dat kindschap uit het oog verloren. En Paulus is bezig om dat weer onder de aandacht te brengen. De geest die roept, Abba Vader, u bent, vers 7, geen slaaf meer, geen werknemer meer, maar een zoon of een dochter. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Zoals kinderen aanspraken mogen maken op de erfenis, zo mag een christen aanspraak maken op de erfenis die God heeft bereid en die beschikbaar is gekomen door de dood van Christus. Dus daar wil de Heere ons hebben. En dan voelt u er, voel jij het aan, dan wordt het heel persoonlijk. We kunnen hier niet abstract over praten. Het komt erop aan vanmiddag dat wij in deze tijd, in onze cultuur, met alle verwarring van dien, dat wij leren te belijden, ik geloof in God de Vader, die Christus eeuwige Vader is, maar die om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Zo zegt de catechismus het ons voor. Mijn God, mijn Vader. Ja, het is te groot om aan te pakken. En toch, zo wil de Heer het ons leren door zijn geest. Zodat we niet meer teruggaan naar de tijd van onze verre voorouders. Met een donor en een wodan. Met goden die ver en vreemd waren. Zodat we niet meer teruggaan naar de tijd voor de reformatie. Waar de Romeinse kerk het voor het zeggen had. En onze voorouders zo onzeker waren over hun heil en verlossing. Je wist het niet. Je moest maar een aflaat kopen en dan kwam het hopelijk wel goed. Maar wij mogen kinderen zijn van de reformatie, waarin ontdekt werd dat die eeuwige God en Vader ook mijn Vader wil zijn. En vergis u niet, die catechismus die is tot stand gekomen in een tijd waarin er verdrukking was. Vervolging was. En dat proeft u ook in het vervolg van de catechismus. Luister maar. Ik vertrouw daarom zo op hem. En dan moet u in de gaten houden dat de brandstapels in die tijd rookten. Als je de Heer wilde dienen naar zijn woord. En als je afvallig werd van de kerk van Rome. Dan kon je dus het leven erdoor verliezen. En op de brandstapel moeten sterven. En in die tijd, in die samenleving, in die politieke situatie, belijden we met de kerk de reformatie. Ik vertrouw daarom zo op hem, op die vader, dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad, denk aan die brandstapels, denk aan die vervolging, al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt. Het leven was niet makkelijk voor een heleboel mensen toen. Nog niet, maar toen ook niet. En al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Nou, hier spreekt een kind die vertrouwt op vader. Nou, jongens en meisjes in de kerk, hebben jullie dat ook wel eens gehad? Dat het heel hard regent. Ik weet dat nog wel van mijn eigen vader. Dat het heel hard regent. En dat je geen paraplu bij je hebt. En dat je met je vader over straat loopt. En dat je vader dan zo'n hele grote jas die hij aan heeft over je hoofd doet. En zegt, kom maar bij mij schuilen. Heb je dat wel eens gehad? Dat je schuilt bij je vader of bij je moeder. En dat is de taal die hier gesproken wordt. Heere God, ik begrijp er helemaal niks van. Er roken brandstapels. Christenen worden vervolgd. Calvijn moest vluchten uit Parijs en kwam als asielzoeker in Straatsburg. Onze voorouders moesten vluchten naar Wezel in Duitsland of naar Londen, omdat ze vervolgd werden. En ze beleden dit in dit moeitevolle leven, wat mij ook overkomt. Al het kwaad, want het is kwaad. Een brandstapel is kwaad. En vervolging is kwaad. En een gebroken gezondheid is kwaad. En verdriet in de familie en ruzie met je kinderen, dat is kwaad. En spanningen in de kerk, dat is kwaad. Maar alles wat je overkomt in dit leven, dat zal hij voor mij ten beste keren. Zoals Jozef dat eenmaal zei tegen zijn broers. Jullie hebben dit ten kwade tegen mij gedacht. Jullie hebben mij in die put gesmeten. Jullie hebben mij als slaaf verkocht, zodat ik in Egypte terecht ben gekomen. Jullie hebben dat kwaad bedacht. Maar God heeft het omgekeerd. God heeft het ten goede gekeerd. Nou, u voelt wel, dit is niet de taal van iemand die precies Gods regering kan determineren en precies kan peilen en precies kan zeggen van, oh, daarom was het en daar was het goed voor dat kwaad. Dat kunnen wij vaak helemaal niet. Even min als Job dat kon. Maar het is de taal van een kind die zegt, en Abba, mijn vader, papa, hij zorgt voor mij. Wordt het dan niet aangevochten, die belijdenis? Oh zeker, oh zeker. Wat komt er een aanvechting op deze belijdenis? Als je God helemaal niet meer kunt zien als vader. Of als een preek als deze je eigenlijk helemaal ondersteboven maakt, omdat je zulke slechte ervaringen hebt met je eigen vader. Doordat je vader grensoverschrijdend bezig is geweest, laat ik het zomaar noemen. Maar weet u, God is niet het evenbeeld van onze biologische vader, onze aardse vader, die ontrouw kan zijn, die weg kan lopen, die ons kan beschadigen, die over onze geestelijke, psychische, lichamelijke grenzen kan gaan en ons schade aandoen. Maar God is de heilige Vader. God is de heilige Vader die zijn hart van eeuwige liefde openzet en die ons aan zijn hart wil drukken. Dat is de taal van de catechismus. En die vader, die is het, diens werken we bezongen hebben in die natuurpsalmen 107 en 104. Die vader is het die de werkelijkheid geschapen heeft. Die de lucht openhoudt als een tent, het uitspansel uitrolt. Dat is een God die de dingen van de geschiedenis in zijn handen houdt. Ook al snap ik er niks van. Want ik ben een kind en ik kijk op naar papa, Abba, vader. En ik zeg, papa, u weet het toch. En dan zegt papa, ja mijn kind, vertrouw op mij. Ik weet het. En dan snap ik het beleid van papa niet. En dan zijn er allerlei bureaulaadjes in het kantoor van papa die ik niet open krijg. En ik zou zo graag willen weten wat erin zit. Maar papa houdt dingen voor mij op slot. Papa houdt dingen van mij weg omdat hij weet dat ik het niet kan dragen of kan bevatten. Want vader weet wat ik aan kan en wat ik kan dragen en wat mij te veel wordt. Dit is de taal van de reformatie. Dit is de taal van de catechismus. Dit is de taal van mensen die niet de antwoorden paraat hebben, maar wel weten dat we moeten beginnen daar waar de kinderen moeten beginnen. Zeg het maar na, met de kinderen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En zo begonnen we vanmiddag weer opnieuw. Met de kinderen, met Maarten Luther, met de kerk van de eeuwen, met alle vragen in ons hoofd en in ons hart die we niet kunnen plaatsen, waar we geen antwoord op weten. En zo staan we in de katholieke kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dan worden we genodigd om deze woorden op de lippen te nemen. Om niet op afstand te blijven, maar erbij te komen. In dat koor van beleiders. Om mee te doen. Om mee te zeggen. Doe dat maar. Jongeren. Ouderen. Doe dat maar. Biddend, heren. Leer me wat het betekent om kind aan huis te zijn bij u. Heere, ik twijfel zo. Heere God, ik weet het soms helemaal niet. Heere God, houd me vast. Want Heere, ik heb begrepen dat u om Jezus Christus wil mijn vader wil zijn. Heere, denk aan uw belofte gedaan bij mijn doop. Toen u zei, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is het waar dat ik jouw God wil zijn. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden en ook onze voorbeden bij Hem brengen. Drie enige God in de hemel, die uw kerk leert bidden en roepen, Abba, Vader. Wij komen eerbiedig tot u, stilgezet door de verkondiging die tot ons komt uit de schriften, uit de belijdenis van de kerk der eeuwen. U bent het die uw huis, uw tafel, uw hart openzet voor vele adoptiekinderen. U neemt mensen aan tot kind van u, omwille van uw eeuwige zoon, die door zijn geest uw kerk leert bidden, Abba Vader. Wij komen tot u stil verwonderd eigenlijk, omdat dit zo ongehoord is. Onze Germaanse, Friese, Saksische voorouders kenden dit niet. Onze islamitische buren weten er niet van. Onze modern heidense collega's op het werk hebben er geen begrip van. Maar hier in de christelijke kerk, in de kerk der eeuwen, wordt het beleden, wordt het gekend, wordt het beleefd, wordt het geschonken. Dat kindschap van u. Heere, die kostbare belijdenis, geef ons daar, hou vast aan. Laat het het fundament van ons leven zijn, in een warrige tijd. In een tijd waarin zo weinig meer zeker lijkt. In een tijd waar zoveel mensen geestelijk op drift zijn. En Heere, we willen van u bidden of wij op de toonhoogte van de belijdenis over deze dingen mogen spreken. Niet speculatief. Niet vanuit een houding waar we alle vragen over uw leiding willen doorgronden en kunnen doorgronden, maar vanuit het perspectief van een kind dat opziet tot vader. Heer, u weet hoe dat is in ons leven. Of we merken dat deze dingen resoneren, of deze dingen weerklank vinden bij ons, of dat we er zo ver vandaan staan. Heer, breng ons dan dichterbij. Uw geest, Heer Jezus, is toch uitgestort. En die leert het toch. Dat zeggen, dat roepen, dat bidden, Abba, Vader. Wilt u uw geest, die is uitgestort, dan ook vaardig laten worden over ons. Juist ook als we zo aan het worstelen zijn. Aan het weerstand bieden zijn, misschien wel tegen uw woord, tegen uw evangelie. Win ons ervoor in. En vernieuw ook het reeds lang begonnen werken in ons leven. Zodat deze oude dingen weer nieuw en tintelend en fris mogen zijn. Heren, we willen bidden voor deze grote wereld. Waar zo vergaande is dat het ons duizelt. U hebt de koorden, de roeren van de geschiedenis vast in handen. Ook al weten wij niet hoe het gaat met deze wereld. Wij bidden u voor de wereldleiders, mensen met veel verantwoordelijkheid, mensen die beslissingen kunnen nemen van grote omvang, van diep ingrijpende aard, tot en met kernwapens en het gebruik daarvan toe. Wij bidden u voor onze regering, voor ons koninklijk huis, voor onze koning en koningin. Wij bidden u voor wijsheid, voor onze politici. Wij bidden u heel bijzonder voor christenen die regeringsverantwoordelijkheid te dragen hebben. Wij bidden u voor uw oude volk Israël, of het ook zich mag leren verstaan, niet als werknemers, als dienstknechten, maar ook omwille van Yeshua, Jezus, kind van u. We willen hartelijk bidden voor uw kerk in de westerse wereld, in de zich ontwikkelende wereld, uw kerk onder allerlei regimes, ook in allerlei islamitische culturen. Laat uw kerk mogen bloeien en groeien. We bidden voor de kerk in Nederland, we bidden om haar eenheid in het belijden van de kerk der eeuwen. Mag dat ook gestalte krijgen in die zondige verbrokkeling van het kerkelijk leven. Heren, we weten daar heel vaak geen weg mee, maar leer ons bidden en leer ons elkaar vinden. Leer ons elkaar ook vinden in de missie, in de zending, in het evangelisatiewerk. En we danken u dat dat ook mag gebeuren hier in Veenendaal. We bidden u voor het werk van de poster. We danken u voor het werk van de poster kinderclub. Dat er ook weer kinderen mochten komen afgelopen zaterdag om het evangelie te horen. Laat dat kleine plantje van dat werk onder kinderen mogen groeien en bloeien. En geef dat we ons daar ook mee verbonden mogen weten, omdat het in uw kerk gaat om de missie, om het licht op een berg zijn, om het zout zijn in een zouteloze wereld. Bewaar ons ervoor dat we ons door de organisatie van ons kerkelijk leven opsluiten in een cocon, dat we de blik naar binnen richten, bezig zijn met onze eigen belangen, die misschien ook helemaal niet verkeerd zijn, maar waardoor we vergeten dat het erom gaat om een zendingskerk te zijn, ver weg en dichtbij. We bidden u voor de mensen om ons heen, voor onze eigen broeders en zusters. We willen u hartelijk danken dat onze broeder Roelofsen na 4 maanden weer bij ons mag zijn in de kerk. Na een periode van ziekte die zo ingrijpend voor hem was en is. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem verder herstel geven met alle die hem lief en dierbaar zijn? We willen u bidden voor onze broeder en zuster Simons, Edwin en Josine. We denken aan hun jongste zoon Job van 4 maanden die opgenomen is in het ziekenhuis in Apeldoorn. Wilt u geven dat het virus dat de kleine Job heeft effectief bestreden mag worden? Geef artsen wijsheid. Geef ook geloof dat wat u ook aan ziekte, aan kwaad toeschikt, dat u dat ten goede keert zoals we beleden hebben. Heren, wilt u de ouders verblijden door uw daden en wilt u de kleine Job zegenen? We willen bidden voor onze broeder en zuster Brouwer, voor Gert en Aafke. In de afgelopen weken overleed de jongste zus van onze zuster, van Aafke, nog maar 52 jaar, naar menselijke berekening nog zo jong. Wilt u vertroosten zoals u dat zelf alleen maar kunt? Wilt u dragen en sparen en wilt u ook in de hele familie Brouwer, Vlaardingenbroek geven dat er te meer betrokkenheid mag zijn op u, de eeuwige Vader, die onze levens draagt en ons ook kan oproepen om de tijd met de eeuwigheid te verwisselen. Geef dan dat wij mensen mogen zijn van de hoop, van het uitzicht, van het toekomstperspectief, dat Christus ook de dood heeft overwonnen en dat voor een christen de dood thuiskomen is, aan het hart van de Vader komen is, in de gemeenschap met Christus komen is. We willen u heel hartelijk bidden voor Eline van der Zwaag. Ze werd aangereden, kwam ten val, brak een elleboog. Dank u dat alles naar omstandigheden wel mag gaan, dat de operatie die inmiddels gebeurd is aan de elleboog gezegend is. Wilt u Eline nabij zijn, haar helpen ook weer bij het herstel, bij het oppakken van haar studie. We zijn kwetsbare mensen, of we nu ouder zijn of nog heel jong. Wilt u uw zegenende handen over ons uitbreiden, Heere God? Wilt u de onze zijn? Wilt u zelf ons deel zijn, zoals we dat zo vaak zingen in de psalmen en belijden met het geloof van de kerk van alle tijden en plaatsen? We gaan een nieuwe week in. Als voor sommigen van ons het werk en de studie en de school weer begint, zegen ons. Geef ons kracht en moed om in dit leven te staan. Geef ons kracht en moed om zo in het leven te staan dat ons innerlijk niet wordt opgeëist en in beslag genomen en leeggezogen door alles wat van ons verlangd wordt, maar geef dat we mensen mogen zijn met een fundament en mensen met een uitzicht en mensen met hoop en mensen die ook met daden en woorden een andere taal spreken. De taal spreken van het kindschap van u. De taal spreken van de hoop op uw toekomst. De taal spreken van het komende koninkrijk. De taal spreken die ten diepste een hemelse taal is. En die u leert aan mensen zoals wij. Leer die aan velen, ook in Veenendaal. In het bijzonder willen we bidden voor onze islamitische medelanders, onze islamitische medebewoners van Veenendaal. Wat zijn er veel in Veenendaal? En wat betekent dat ook veel werk voor de kerken in Veenendaal? Bidwerk, werk om relaties te leggen, werk om goed te spreken van u, bewogenheid, betrokkenheid, schenk ons die. Geef dat we uitdelen van de rijkdom die we zelf mochten ontvangen. Zo leggen we alles aan u voor. Dank u, trouwe Vader, in Christus, voor wat u geeft en gaf in deze zondag. Zegen ons, want zonder u kunnen wij niets doen. Niets van waarde in uw rijk. Ontvang de eer die u waard bent. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan tenslotte zingen. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Wordt gezongen ook met de bovenstem, Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de Opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven toe te wijden aan de dienst van de Heer. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jou vrede. Amen.
Thank you.